Wie weet nog waar we het afgelopen keren over gehad hebben? Heilige Geest, ja. Ja. Daar gaan we nog maar even mee door. En zeker als we even naar de dingen die we vanochtend gehoord hebben kijken, dan... weet je, als we kijken naar deze wereld, hè, dan gebeurt er heel veel en dat komt ook heel dichtbij. Hè? Tiel, we dachten van, nou ja, we zijn een beetje van een aantal dingen af. En dan komt het toch zomaar weer terug. En dan kan het zijn dat we ineens even inderdaad angstig worden van wat gaat er nou weer gebeuren en waarom moet dat? En misschien zijn we er wel boos om, teleurgesteld, misschien weten we niet wat we ermee aan moeten. Allerlei dingen. En ik heb geleerd om het voor kennisgeving aan te nemen en gewoon te weten dat er één is die alles heeft overwonnen. En als we dat voor ogen houden, dan kunnen we daarin heel veel doen. Dan kunnen we heel veel betekenen ook voor de mensen die daarheen gaan of daarbij betrokken geraakt zijn of wat dan ook. Hè. Dat hebben we in de gemeente ook al vaker meegemaakt. En de Heilige Geest speelt daar een hele belangrijke rol in. We hebben het al gehad over wie hij is, hè, dat hij een persoon is, dat hij God is. We hebben gekeken naar wat hij voor, tijdens en na onze bekering doet. Maar er is nog meer. Gods geest is zo groot. Door hem ontvangen we gaven. En dan zitten we heel vaak van, ja, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Heb ik wel gaven? Als ik ze heb, hoe kan ik ze dan ontdekken? En als ik dan ontdekt heb wat ik heb, hoe mag ik dan die gaven gebruiken? Hoe werkt dat dan? Nou, daar gaan we vanochtend maar gewoon eens een beetje naar kijken met elkaar. Er is heel veel over te zeggen, dus ik moet het echt een beetje beknopt doen, zeg maar. Maar jullie zullen een aantal bijbelteksten voorbij zien komen. En ik zal er ook vast een heel aantal noemen. Dat is dan een stukje huiswerk, om dat gewoon thuis zelf eens op te zoeken, te lezen, over na te denken. Misschien de preek nog eens een keer na te luisteren. Want het is belangrijk dat wij ontdekken wie de Heilige Geest is en wat die in en door ons heen kan doen. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen dat God heeft de Heilige Geest aan ons gegeven als zijn gereedschap voor ons. En dan niet om jezelf op een podium te zetten of zo, maar we hebben gaven gekregen om dienstbaar te zijn aan de ander. Hier in de gemeente op te bouwen, maar ook voor de wereld om ons heen. En daar is het voor. En als je de Bijbel doorleest, en dat begint al vanaf het moment dat de Heilige Geest uitgestort wordt bij de discipelen, dan zie je dat dat op die manier werkt. Deze even aanzetten. Nou, wat zijn precies geestelijke gaven? Dan beginnen we gelijk maar met het woord te laten spreken. 1 Korinthe 12, vers 4 tot 7. En er staat het volgende. Er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een mooie omschrijving. Ik denk van de mooiste omschrijving die in de Bijbel neergezet is, die te maken heeft met alle gaven en bedieningen die er zijn door de Heilige Geest. Genadegaven wordt er genoemd, bedieningen, werkingen. Het is dezelfde geest, dezelfde Heer, dezelfde God. Daarin zie je gelijk ook dat God in zijn totaliteit erbij betrokken is. Hè? Vader, Zoon en Geest. Heel mooi gedeelte. Om dat nou weer een beetje te vertalen en van daaruit maar even wat stapjes te zetten, is er een definitie. En dat is deze. Die is niet van mezelf, maar dit geeft heel mooi weer hoe dat werkt met de geestelijke gaven. Een geestelijke gave is een bijzondere bekwaamheid die de Heilige Geest aan iedere christen naar de genade van God geeft en die tot opbouw van het lichaam van Jezus Christus gebruikt moet worden. Als we op deze manier de gaven die we krijgen van God op deze manier gebruiken, dan gaat het helemaal goed komen. Nou, we gaan er gewoon eens stapje voor stapje een beetje doorheen lopen. Het eerste, geestelijke gaven zijn een bijzondere bekwaamheid. Nou, als we kijken naar de gemeente, dan bestaat de gemeente uit vele leden. De Bijbel spreekt daar ook op die manier over, over de gemeente als een lichaam. En aan een lichaam zit van alles en nog wat. Hè? Armen, benen, vingers, schouders, buik, rug, tenen, ogen, oren, mond, neus, noem alles maar op. En Paulus gebruikt dat ook in zijn onderwijs over de Heilige Geest, dat een oog kan nooit een oor zijn. Een mond kan nooit een neus zijn, of andersom. Iedereen heeft zijn specifieke plek binnen het lichaam van Christus. En op die plek krijg je datgene wat je nodig hebt om dienstbaar te kunnen zijn aan anderen. Dat hebben we net al voorbij zien komen. Verschillende functies die uitgeoefend worden. En je zult merken dat iedereen die op een bepaalde plek binnen de gemeente gesteld is, ook zeg maar het gereedschap in handen krijgt om dat te kunnen doen. God zegt niet van, weet je, jij krijgt de gave van onderwijs, of jij moet onderwijs geven en doe je best maar. En hij zou niet de gave van onderwijs geven. Ja, dan sta je daar met je mond van tanden en je hebt geen idee wat je ermee mee zou moeten. He, of de gave van gebed. Als je van God zegt tegen jou van, weet je, ik vind eigenlijk wel dat jij een speciale bediening zou moeten hebben in gebed. Ga elke dag maar, ik noem maar wat, een uur of twee uur, lekker bidden. En je hebt niet de gave gekregen om dat te kunnen doen, om te weten hoe je dat moet aanpakken. Dan ben je na drie woorden, zit je al van, ja, wat moet ik nou nog meer zeggen? Ik weet het niet meer. God geeft het gereedschap om dingen te kunnen doen. Tweede is, de gaven zijn van de Heilige Geest. Die zijn niet van jou. Natuurlijk, in het gesprek dan zeggen we wel, hè, van mijn gave is dit, van mijn gave is dat, maar in wezen is er niks van jou bij. Het is niet jouw eigendom. Het is het eigendom van de Heilige Geest, die het aan jou geeft om het te gebruiken. Dat is een belangrijke, want soms dan gaan we er wel eens mee om, alsof het iets is wat van onszelf is. Derde is, voor iedere christen. Als je een keus gemaakt hebt om Jezus te volgen, als je zegt van, ik geloof wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, en dat wil ik echt voor de volle 100% toelaten in mijn leven, dan heb je daarmee Gods geest ontvangen. En dus heb je één of meerdere gaven ontvangen. En misschien dat je bij jezelf zegt, ja, maar ja, ik heb geen idee wat. Nou, oké, dat kan. Dat is een kwestie van gaan ontdekken. Maar je hebt het wel. Iedere christen heeft één of meerdere gaven ontvangen. En als je zegt van, ik heb geen gaven ontvangen, dan wil ik eerst met je praten over van, oké, hoe zit het dan met Jezus in je leven? En als je daar volmondig ja op zegt, dan weet je het vervolg, dan weet je het antwoord. Het vierde is dat de gaven gegeven worden naar Gods genade. Het is dus niet zo van, weet je, als je maar, we hebben het vorige keer gehad, hè, over de vrucht van de geest. Als ik maar zorg dat ik zo goed mogelijk leef, dan ga ik gaven ontvangen. Of als ik maar heel geestelijk ga gedragen, dan ga ik gaven ontvangen. Nee, het is niet iets wat je kan verdienen. Het is genade. God geeft. En niet jij zegt van, oké, laat ik eens even dit of dat erbij pakken. He, ik ben heel goed bezig, dus heb ik wel recht op en dan noem je er een paar. Zo werkt het niet. Als we kijken naar de Bijbel, hoe de Bijbel daarover spreekt, hoe God erover spreekt, dan is het puur dat God uitdeelt zoals Hij wil. En er zit niets bij van wat afgemeten wordt, zeg maar, aan jouw geestelijke situatie. Als we kijken naar de brieven aan Korinthe, dan zien we dat die gemeente, dat er enorm veel aan de hand is. Er gaat een heleboel mis. Paulus noemt ze op een gegeven moment zelfs vleeselijke christenen. Vreselijke christenen. Ze doen alsof ze niet geloven. Maar de gaven werken. Snap je? Dus daarin zie je al dat het dus niet afhangt van je geestelijke situatie. Het hangt af van het feit, heb je Gods geest ontvangen of niet. En tot opbouw van de gemeente. Gaven zijn niet voor jou dat jij eventjes ergens in de picture komt te staan met bepaalde gaven of wat ook. Het heeft alles te maken met het opbouwen van de gemeente. Ze zijn eigenlijk bedoeld voor de ander. Jij mag ze gebruiken om dienstbaar te zijn aan de ander. En je kan ook nooit zeggen van, hé, ik heb deze gave ontvangen en dus, nou ja, ben ik heel belangrijk of zo. Nee. Je hebt elkaar nodig. Je vult elkaar daarin aan. Je kan nooit in je uppie, zeg maar, met de gaven van de Heilige Geest bezig zijn. Dat even heel kort over wat geestelijke gaven zijn. Ander is wat geestelijke gaven niet zijn. Want dat hebben we ook. Op die manier krijgen we een beetje een beeld van hoe dat dan werkt. Het zijn geen natuurlijke talenten. Als we om ons heen kijken, dan zien we heel veel mensen die allerlei talenten hebben. Er zijn mensen die prachtig kunnen zingen. Mensen die op een geweldige manier een bedrijf kunnen leiden, of wat ook. Die geen christen zijn. Nou, dat zijn geen gaven, dat zijn gewoon talenten die iemand meegekregen heeft. En dat geldt voor ons ook. Ook wij hebben talenten meegekregen. En die krijg je gewoon mee vanaf je geboorte, zeg maar. Het zit erin gebakken. En zo werkt dat. En als iemand aan mij vraagt van, joh, maak jij eens een mooi schilderij? Nou, ik denk niet dat het echt gaat verkopen. Maar er zijn mensen die dat geweldig mooi kunnen. Waarom? Dat dat een talent is. Dat hebben zij gekregen. God kan het wel omvormen om het een gave te laten zijn. Om artistiek bezig te zijn, in dienst van God. Om daarmee zijn boodschap te uiten. Door schilderijen, of door toneel, of door muziek, of wat dan ook. Dus dat kan weer wel. Dus het ligt heel vaak een beetje in het verlengde. Er zit niet altijd een duidelijke scheidslijn in. Ik heb dan wel een tabelletje om een klein beetje weer te geven van wat is nou het verschil tussen een talent en een geestelijke gave. Nou, wie heeft ze? Talenten heeft iedereen. Geestelijke gaven alleen die mensen die opnieuw geboren zijn. Wanneer ontvang je ze? Talenten bij de natuurlijke geboorte, het zit er ingebakken. En je geestelijke gaven ontvang je bij je wedergeboorte. Wie geeft ze? God geeft ze allebei. De ene door de schepping, het ontstaan van nieuw leven. En de ander door de Heilige Geest. En waarvoor zijn ze? Nou, de ene is de talenten zijn om gewoon te kunnen functioneren in de maatschappij. Toen ik nog geen christen was, ik kon best wel aardig organiseren. Ik kon dingen regelen en zo. Dus dat was gewoon een talent. God heeft het daarna, nadat ik wederom geboren ben, omgevormd, zeg maar, tot een geestelijke gave. En mag ik het gebruiken voor de opbouw van de gemeente? Nou, gebruik het tot eer van wie? Talenten voor jezelf. Want dan ben je, ja, hoe meer je kan en hoe meer je opvalt, zeg maar, ja, dan ben je toch een aardig persoon in de wereld. Dan heb je het aardig gemaakt, heb je het aardig voor elkaar. Dus talenten zijn heel vaak gericht op zichzelf, terwijl de geestelijke gaven gericht zijn op God. Ander puntje erbij is, wat geestelijke gaven niet zijn, is de vrucht van de geest. Dat verwarren we ook nog wel eens. Dat gooien we ook nog wel eens een beetje door elkaar. De vrucht van de geest, dat is het gevolg van gewoon het normale proces waar je in bezig bent, samen met God, om jouw relatie met hem te verdiepen, om je geestelijk te ontwikkelen. Om meer van hem te leren, meer tot ontdekking te komen wie God is. En dat gaat effect hebben in hoe jij leeft. Hoe jij je opstelt naar andere mensen. Het heeft niets te maken met gaven. Als we kijken naar de gaven, dan hebben gaven te maken met wat een christen doet. En de vrucht is wie een christen is. En daar gaat het om. En ga die dingen dus niet door elkaar gooien. En dus ook over onze geestelijkheid moeten we dat niet afmeten aan van, oké, ik zie daar iemand en die heeft wel 5 geestelijke gaven. Wauw, die is geestelijk. Maar als hij zijn belastingpapieren niet helemaal correct invult en als hij andere dingen doet die niet helemaal kloppen. Ja, voel je hem? Dat past niet helemaal goed bij elkaar. Dus niet afmeten aan de hoeveelheid of welke soorten geestelijke gaven, maar eerder kijken naar hoe kan God werken in het leven van iemand? Hoe kan God bezig zijn om iemand tot zijn bestemming te brengen? Dan hebben we ook nog de algemene roeping van iedere christen. We zeggen het wel eens gekscherend, hè, als er iets anders gevraagd wordt, van ja, weet je, daar heb ik de gave niet voor. Dat kan een grapje zijn. Maar soms dan zijn we er ook wel eens heel serieus over. Hè? Even een voorbeeldje. Opruimen hier. Ja, daar heb ik de gave niet voor. Grapje. Maar er zit, we hebben wel een bepaalde algemene christenplicht. We hoeven helemaal niet de gave van dienen te hebben om een paar stoelen op te pakken en op te ruimen, of een podium op te pakken en op te ruimen. Daar hebben we helemaal geen gave van nodig. Dat is gewoon onze algemene christenplicht, zeg maar. En zo zijn er nog genoeg andere dingen die we daarin kunnen bedenken. Ik noem maar wat. Je hebt aan de ene kant de gave van evangelist. Hè? En als we het hebben over van getuigen zijn naar de wereld. Ja, ik heb de gave van evangelist niet. Nou ja, dat is prima. Dat kan. Maar dat ontslaat ons er niet van om gewoon getuigen te zijn in deze wereld. Want die opdracht geldt voor ons allemaal. Dat is onze normale christenplicht. De opdracht die Jezus heeft gegeven in Matteüs 28 geldt voor iedereen. Iedereen die een keuze gemaakt heeft om Jezus toe te laten in zijn leven. Om discipelen te maken. Om de wereld in te gaan. En een evangelist heeft een speciale bediening die daar iets mee doet in een bepaald land of op een bepaalde manier of bij een organisatie of whatever. Dus haal die dingen niet door elkaar. Een andere. Aan de ene kant heb je de geestelijke gave van geloof. Mensen die echt op de een of andere manier handelen en werken en bezig zijn vanuit hun geloof, dat je denkt van wauw, ja, dat geloof dat heb ik niet. De algemene christenplicht is weer dat we allemaal een levensstijl moeten hebben voortdurend vol van geloof. Financiën, ook zoiets. We hebben de gave van geven of van vrijwillige armoede. Ja, als we in de Bijbel lezen, kunnen we die terugvinden. Dat mensen daar echt op die manier mee bezig zijn. Die gewoon elke cent die ze binnenkrijgen, die geven ze ook gelijk weer weg, bij wijze van spreken. En dan denk je van, wauw, dat kan ik niet hoor. En God gebruikt die mensen op een bepaalde manier. Nou, dat moeten we niet allemaal doen. Maar we wel onze christelijke verantwoordelijkheid, onze algemene christenplicht, om het maar even zo te zeggen, om met elkaar bijvoorbeeld een gemeente draaiende te houden. Of als we merken dat er bij ons iemand is die zegt van, ja, ik heb financieel problemen, dat we met elkaar iemand helpen. Voel je het verschil? En dat is belangrijk om dat te weten, dat wij niet alles waar we denken van, nou, dat vind ik allemaal te lastig of te moeilijk, of daar heb ik geen zin in, dat gooi ik maar onder de geestelijke gaven, en die gaven heb ik toevallig niet, dus hoef ik er ook niks mee te doen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we met elkaar kijken van wat is gewoon binnen de gemeente van Jezus Christus en wat zijn de bijzondere dingen die daarbij horen. En dan nog eentje. Geestelijke gaven zijn niet de namaakgaven van de duivel. Die heb ik er niet even snel tussen gezet, hè? Die stond er al. Maar is wel heel actueel nu, hè? Als we kijken naar wat er straks daar gaat gebeuren op die beurs. Dat zijn allemaal van die namaakgaven. Dat zijn allemaal van die nepdingen. En werken ze? Oh ja, ze werken. Echt. Mensen zullen daar iets aan hebben en er gebeuren dingen met mensen. Maar spreek nog eens over een paar maanden met ze. Wat er dan aan de hand is. En dan zul je tot ontdekking komen dat het eigenlijk niet zo goed werkt. Dat het eigenlijk alleen maar erger geworden is. Waarom? Omdat ze zich ingelaten hebben met de tegenstander. Nou, wij hebben onderscheidingsvermogen. Dat hebben we allemaal wel een beetje. En we hebben ook mensen die daar specifieke gaven voor hebben, die een onderscheidingsvermogen hebben en haarfijn, zeg maar, de vinger op de zere plek kunnen leggen van, hey, dat is een namaak. En dat is echt. Een mooi voorbeeld in de Bijbel is misschien wel het meest sprekende voorbeeld. Dat is toen Mozes bij de farao kwam. Ik weet niet of jullie dat verhaal kennen. Komt Mozes daar bij de farao en God had hem al wat gereedschap in handen gegeven, zeg maar. En toen moest hij allerlei tekenen doen. En dan zei die farao, oh ja, maar weet je, dat kan best bij God vandaan komen, maar kunnen wij ook. Riep zijn tovenaars erbij, deed je exact hetzelfde. Nou, daar sta je, met je boodschap van God. En dan is het dus van, heb je de onderscheiding waarmee je kunt laten zien dat datgene wat die tovenaars deden nep was en dat wat jij deed echt was. Nou, bijvoorbeeld met die slang. Hè? Mozes gooit de stok neer, dat wordt een slang. Die tovenaars doen precies hetzelfde. Wat gebeurt er? De slang van Mozes vrat al die anderen op. Wauw. duidelijk even wat nep was en wat echt was. Maar zo kan het gebeuren, hè? Wij kunnen ook al bij zoiets wat we zien gebeuren al stoppen van, wow, dat is ook wat. Dat is ook gaaf. Dat Mozes ook kunnen doen. Maar Mozes wist beter. Mozes wist beter. Gaven en roeping. Want hoe zit dat dan, hè? Want mensen worden ook voor speciale dingen geroepen. En ja, dan heb je ook iets nodig om die roeping uit te kunnen oefenen. Nou, hoe zit dat dan? Nou, roeping van God is eigenlijk weer te verdelen in tweeën. Hè? Je hebt een algemene roeping en je hebt een bijzondere roeping. Hè? Allemaal in combinatie met de gaven. Algemene roeping, dat past bij de geestelijke gaven die je hebt ontvangen. En het helpt om op het spoor te komen van jouw roeping. We hebben allemaal een roeping. Misschien heb je zoiets van, ja, weet je, ik zit hier zondags en ik doe wat dingen, ik doe wat taken en dat is het dan. Nee, we hebben allemaal een roeping. We zijn allemaal geroepen door God. Want die gaven die jij hebt gekregen, één of meer, God roept jou om die te gaan gebruiken, om die te gaan inzetten. Nou, hoe werkt dat dan? Nou, die algemene roeping, dat heb ik net gezegd, hè, dat past bij jouw geestelijke gaven. Dus het zal nooit zijn dat je tot iets geroepen wordt waar je geen gaven voor hebt ontvangen. Hè, als jij aan iemand vraagt van, joh, wil jij een kast voor mij bouwen? En die ander zegt van, nou ja, oké, dat wil ik wel proberen. Maar ja, ik heb geen gereedschap. Nou goed, ik heb hier een tas vol met gereedschap. En dan doet hij de tas open en dat is loodgietersgereedschap. Nou, dat gaat niet helemaal werken, hè, om met loodgietersgereedschap een kast te maken. En zo doet God dat ook niet. God vraagt niet aan jou om iets te doen en geeft jou het verkeerde gereedschap. Nee, dat past echt heel mooi bij elkaar. En dan die bijzondere roeping, dat is de manier of in welk verband of je jouw gave kunt uitoefenen. Ik heb een paar voorbeelden. Je kan de algemene gave hebben van leren, van onderricht, van onderwijs. Maar die bijzondere roeping kan zijn dat je kinderen onderwijs geeft. Of dat je via de radio dingen mag doen. Of dat je een boek kan schrijven. Nou, ik geloof dat ik de gave van onderwijs heb. Je moet aan mij niet vragen om een boek te schrijven. Dat gaat niet werken. Kinderen, het lukt wel, maar past toch niet zo bij mij. Maar gewoon hier zo, of in een bijbelstudiegroep, een groep mensen meenemen, begeleiden, dat klikt, dat past, dat werkt. Dus dat is de richting waarin God mij wil gebruiken. En dan hoef ik dus niet na te denken van, oh, moet ik nou niet onderwijs gaan geven aan kinderen? Nee, daar hoef ik niet over na te denken, omdat God dat niet van mij vraagt. En zo mogen we allemaal op die manier met die dingen bezig zijn. Bijvoorbeeld als je de gave van de zending hebt, hè, dus om er daadwerkelijk op uit te gaan, nou, dan kan zo zijn, het bijzondere kan dan zijn dat je naar een bepaald land toe gaat, of naar een bepaald volk, of je richt op een bepaalde cultuur die hier binnen Nederland is. Er zijn mensen die kunnen echt geweldig overweg met moslims. Dat, ja, daar hebben ze dus die gave voor, en die specifieke roeping van God. Het lukt mij ook wel, maar ja, niet altijd even makkelijk. Snap je een beetje? Zo werkt dat. Hè? God die brengt dat als het ware bij elkaar. En we hoeven daarin niet angstig te zijn van, oké, help. Ik krijg allerlei dingen op een bord die ik niet aan kan. Misbruik van geestelijke gaven kan ook. We hoeven alleen maar weer te kijken in de Bijbel naar de brieven aan Korinthe, waar dat aan alle kanten gebeurde. Maar het zal duidelijk zijn dat dat niet de bedoeling is. Weet je, we hebben allemaal wel een beetje de neiging om ons leven makkelijk in te delen. Hè, we willen het ja, niet al te moeilijk hebben. Hè. We willen toch een beetje, toch? Of zeg je van nou, geef mij maar een berg moeilijkheden, dat vind ik wel lekker. Ik denk niet echt dat we daarop zitten te wachten. Hè, dus we zoeken, en dat is eigenlijk ook met de geestelijke gaven, dan zoeken we ook wel eens een beetje van nou, ik wil het niet al te moeilijk hebben. Hè. We willen toch een beetje gestroomlijnd, een beetje rustig. En ik zei het net al, en dan komen er dingen op ons af. Ja, dan zitten we net even wat minder in ons vel of zo, en hebben we niet zoveel zin in. Ja, dat is mijn gave niet hoor. Ik heb ergens in je achterhoofd, weet je wel, ja, zou er iets mee moeten doen? Maar dan zeg je toch van, ja, nee, 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 laat maar even voorbij gaan. Nou, dan gaat er dus iets al mis in je relatie met God. Dan gaan we het weer hebben over de vrucht van de geest. Van hoe is het op dat moment in jouw relatie met God? Als het in jouw relatie met God goed is, dan is datgene wat op je afkomt, waar God jou in wil gebruiken, is dan geen probleem. Is dat altijd even makkelijk? Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar je krijgt alles wat je nodig hebt om het te kunnen doen. Dan komen we bij de volgende. Dat heb ik allemaal een beetje gehad. Hoe lang houd je nou een gave? He, want ja, daar zitten we soms ook wel eens tegen aan te kijken. He, van oké, dan heb je bij jezelf ontdekt van dat je bepaalde gaven hebt ontvangen. En dan is het van, ja, hoe lang hou ik hem? Hoe lang moet ik daarmee aan de slag gaan? Nou, troost je. Als je hem hebt ontvangen, heb je hem ontvangen. Het is niet, bij God werkt het niet zo als een knipperlicht. He. Van de ene week heb je dit, en de andere week heb je dat, en weer een andere week heb je dat. Dan kan je er eigenlijk ook niks mee. Want gaven moet je ontwikkelen ook. He. Je moet ermee bezig zijn. Als je niet weet wat jouw gaven en de manier waarop God jou wil gebruiken, als je dat niet weet, dan kun je daar ook geen plan voor maken, zeg maar. Je kunt dat ook niet uitstippelen. Dan weet je ook niet wat je morgen moet gaan doen. Als je de ene dag de gave van muziek hebt en de andere dag dan heb je de gave van, ik noem maar wat, herderschap of zo, ik noem maar een zijstraat. Ja, dan is het ook van, oh, nou moet ik niet meer zingen, dan moet ik ineens dat. Oh, en morgen moet ik weer zingen. En volgende week moet ik weer, oh, dan moet ik met zondagschool bezig zijn. Nee, dat werkt niet. Dat wordt heel onrustig. En God is een God van orde. En God zegt van, weet je, als ik jou één of meer gaven heb gegeven, dan heb je die gewoon. En welke? Dat ga je samen met hem ontdekken. Er zijn allerlei mogelijkheden voor, dat voert ver om daar hier nu van alles over te zeggen. Er zijn zo'n beetje... eerst nog even een voorbeeldje. He, als ik naar mijn eigen leven kijk, het kan wel zo zijn dat er... meebouwende gemeente. Het kan wel zijn dat er accentverschuivingen zijn. Het kan wel zo zijn dat in een bepaalde periode er een gave is die jij hebt, die je optimaal kan en mag gebruiken. En dat als je in een andere periode komt, dat die even wat op de achtergrond verschuift en dat er een andere gave die je hebt wat meer naar de voorgrond komt. Dat kan wel. En dat gebeurt ook niet van de een op de andere week, hè? Zo werkt dat ook niet. Dat zijn periodes in je leven waarin je bezig mag zijn. Als ik naar mijn eigen leven kijk, we hebben een heel aantal jaren geleden binnen ACAPE, de organisatie waar ik werkzaam ben, hebben we een behoorlijk moeilijke tijd gehad. Er gebeurde van alles. En ik heb altijd wel een beetje gemerkt dat een soort van wachter zijn, profetie, dat soort dingen, latent aanwezig geweest is. Nooit echt gebruikt, zeg maar. Ik wist het wel. En ik heb ook alleen maar tegen God gezegd van, nou Heer, aan u. Het is niet mijn ding, dus u. En in die periode merkte ik dat bijvoorbeeld mijn organiseren en dat soort zaken even iets minder werden. Ook doordat ik een aantal taken kwijtraakte. En dat God mij op die andere plek ging gebruiken. En dat ik de leiding van de organisatie mocht bijstaan door gewoon wat dingen te vertellen, dingen die me opvielen, dingen die ik in het woord las. Ik heb in die periode ook een aantal dromen gehad, waar ik ook eerst mee geworsteld heb, van wat moet ik daar nou mee? En dat ik die mocht vertellen. En dat dat er heeft aan toe bijgedragen heeft dat zaken weer op orde kwamen. En dat kwam niet door mij, hè? Het is allemaal Gods werk. En dan zie je dat God dus dingen die hij wel aan jou gegeven heeft, die op een bepaald moment naar voren laat komen en wil gebruiken. En dan gaat het weer verder en dan komen weer andere dingen terug. Weet je, iemand had mij een paar jaar geleden echt niet moeten zeggen van, nou, jij gaat betrokken worden bij het stichten van een nieuwe gemeente. Zeg ik, joh, laat je nakijken. Dat gaat echt niet gebeuren. Het is wel gebeurd. En daarin zie ik ook dat God dingen gedaan heeft. Ik denk van ja, ergens heb ik wel ver weg geproefd van het zit er wel ongeveer. En dat God dingen naar boven haalt en het in een bepaalde periode gebruikt. En dat het daarna soms ook weer teruggaat even naar de achtergrond, omdat andere dingen weer naar de voorgrond komen. En dan denk ik van wauw, wat werkt God mooi. En dat zie ik ook bij andere mensen. Ik zie het bij collega's, ik zie het bij andere christenen die ik ontmoet. En dan denk ik van wauw, dat is echt gaaf om dat te zien, hoe God daarmee mee bezig gaat. Nou, hoeveel gaven zijn er? Ik denk dat God ontzettend veel kan geven. Als we de Bijbel open doen, kom ik tot zo'n 30-tal. Maar het is voor God natuurlijk een peulenschil om daar meer aan toe te voegen. En dat doet hij ook wel. Dat zien we ook wel gebeuren. Hè, bijvoorbeeld de gave van gebed, die wordt in de Bijbel eigenlijk niet echt genoemd. Maar we zien om ons heen broeders en zusters die echt daar een stuk bediening hebben, die daar gewoon bijna dag en nacht bidden voor allerlei zaken. Nou, dat ga ik echt niet redden. Dat lukt mij niet. Hè, maar blijkbaar geeft God dat op momenten aan mensen dat het echt gewoon hartstikke, hartstikke nodig is. Nou, er staan een aantal bijbelteksten, gedeeltes op het scherm. Daar worden ze ongeveer genoemd. Er zijn nog wel wat meer versen waar die gedeeltes genoemd worden. En je moet dat maar eens voor jezelf opzoeken. En het kan je helpen om voor jezelf ook te kijken van als je voor jezelf nog niet goed weet van ja, wat heb ik nou eigenlijk ontvangen van God? Nou, misschien dat als je dat gaat lezen, dat bepaalde dingen je triggeren om je te helpen het te gaan ontdekken. Ik ga afsluiten met nog een paar aandachtspunten. Een hele belangrijke. Welke gave heb je niet? Nou, iets op muzikaal gebied of zo heb ik absoluut niet. Hè, dus daar hoef ik ook niet over na te denken. Hoef ik ook niet van, God, wilt u daar iets mee of zo? Nee, dat weet ik gewoon. Andere mensen hebben mij daarin bevestigd. En dat is goed, weet je, want dat helpt je. Hè, als je eerst over die 30 nadenkt en denkt van, wauw, ik moet over 30 gaven nadenken. Nou, ik denk dat je er zo al misschien wel 20 weg kan strepen van, nou, dat heb ik absoluut niet. Dat herken ik sowieso niet bij mezelf. Dat helpt gewoon, want daarmee kun je focussen op datgene wat God je wel heeft gegeven. Wij zijn nogal eens gauw geneigd om ons te focussen op wat God ons niet gegeven heeft, maar dat helpt jezelf echt niet. Dus focus je op de dingen die wel gegeven zijn. Nou, gaven moeten ontwikkeld worden. Ik heb de gave van onderwijs. Dat betekent niet van, nou, ik doe mijn Bijbel open en ik vertel al wat. Zo werkt dat niet. Dat betekent studeren, dat betekent lezen, dat betekent preken luisteren, dat betekent toerusting volgen, et cetera, et cetera. Hoe je dingen moet doen. Zo werkt God. Kijk, God kan natuurlijk met een knip van zijn vingers, kan hij iedereen, hup, het een en ander geven. Maar zelf leer je daar niet van. En dan ga jij van, het is mijn gave. Ik kan het allemaal. En dat wil God niet. God wil dat hij gezien wordt daardoorheen. Dus vraagt hij aan ons ook om daar iets in te doen. Nou, 2 Timotheus 1 vers 6, daar staat er ook, dat zegt Paulus dan tegen Timotheus, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Daar zit iets in van wees er mee bezig om het te ontwikkelen. Doe je best ervoor. En als je dat niet doet, kan God je ook niet gebruiken. Zo werkt dat gewoon. Tweede is, blijf openstaan voor meer gaven. God geeft, God neemt niet terug, maar hij kan wel toevoegen. Dus als je bij jezelf 1 of 2 gaven hebt ontdekt, sta open voor meer. Paulus zegt het ook in zijn brieven, met name in Korinthe ook weer, van streef naar meer. Dat mag. En God gaat vanzelf wel het seintje geven, direct of via je broers en zussen, van nou, doe dat maar even niet. Dat komt best wel goed, maar streef naar meer. En dan gaat het er niet om dat we dan, want die neiging hebben we ook, hè, dat we gaan streven naar, nou, ik zou wel profetie willen hebben en tongentaal wil ik wel hebben en onderscheiding wil ik wel hebben en dromen en weet je, dat soort dingen. Nou, en dienen dan? ik noem maar wat, helpen, organiseren. Weet je, we zijn nog heel gauw gefocust op die bijzondere gaven. Nou, voor God zijn alle gaven gelijk, hè? Er springt er geen één bovenuit. Lees de Bijbel maar na, er wordt er geen één boven verheven van, wauw, dat is hem, die moet je in ieder geval hebben. Nergens in de Bijbel is dat terug te vinden. God zegt, alle gaven zijn gelijk. En wees ook voorzichtig met gavenprojectie of gavenverheerlijking. Dat wil zeggen dat we de neiging soms hebben van, en bij een paar gaven zie je dat vaak naar voren komen, ik noem er maar een paar, gastvrijheid, evangelisatie of gebed. Ik heb genoeg echte evangelisten meegemaakt die echte gaven van evangelisatie hadden. En die zeiden, dat moet jij ook gaan doen. Ik zeg, ik moet helemaal niks. Jij hebt die gaven, ik niet. Ik mag getuige zijn. En natuurlijk, ik heb ook op straat gestaan en ik doe ook die dingen. Maar ik heb niet de gaven van evangelist. Maar soms dan zijn er mensen, christenen, broers en zussen, die vinden dat wat zij doen, anderen ook moeten doen. En dat is onbijbels. God kiest uit aan wie hij geeft. En luister maar naar hem. He, of, weet je, je komt bij jezelf tot ontdekking dat je een bepaalde gave hebt. En dan vind je eigenlijk wel van, nou, de gemeente heeft deze gave echt wel nodig. En toevallig heb ik die. En dat is weer jezelf op de voorgrond zetten. En God kan het gebruiken hoor, absoluut. God kan met kromme stokken, kan die rechte slagen doen. He, dus daar zal het niet aan liggen. Maar dan is weer even de vraag van, wie staat er op de voorgrond? Is het God die geeft, of ben je het zelf die in de picture wil zijn? Nou, een heleboel. Er is nog veel meer over te zeggen. En misschien dat je zegt van, nou ja, weet je, ik... Blinde vlek die je in de kamer wil zien. Ja, hoe bedoel je?
Nou, iemand kan best een gaaf hebben, maar je ziet het van zijn.
Nee, dat kan. Ja, nou, daarvoor zeg ik van, als je nou bij jezelf tot ontdekking komt van, ja, oké, gaven, welke dan? Ik weet het niet zo goed. Blijf daar niet mee rondlopen. Hè? Praat erover in je kring. Spreek mij erop aan of een van de anderen. Maar doe er iets mee. Want God wil jou gebruiken. Met datgene wat hij aan jou heeft toebedeeld. En als jij niet daarin stapt, dan worden er dus dingen niet gedaan. Dan gaat God niet zeggen van, oh jij wil niet, oh dan ga ik wel even met een ander bezig. Nee, God heeft een plan met jou. He, dus God wil heel graag jou gebruiken. En als jij zegt van, nou, ik doe er even niks mee, dan blokkeer je dus eigenlijk Gods werk daarin. Dus laten we met elkaar erover praten, met elkaar erover bidden, met elkaar kijken van hoe wij dingen kunnen vinden, kunnen ontdekken bij elkaar, zodat we de gemeente kunnen opbouwen, dat we zichtbaar worden voor de wereld en dat uiteindelijk God verheerlijkt wordt. Amen.